ondanks dat deze conferentie nu al voor de derde keer in Garderen gehouden wordt, toch maar Haamstede-conferentie zijn blijven noemen. Verwarrend voor buitenstaanders, maar voor insiders begrijpelijk. Ik begin met een vraag. Wie, en dat doe ik ten dienste van meneer Van Hoorn, wie blijft er na deze lezing, na deze openingszitting, niet mee eten? Nou, O2, ik wou zeggen, als er nou één is, dan kan je beter wel blijven natuurlijk. Maar dan val je zo op als je weggaat. Maar als er nou twee... Goed. Ja, dan laat hij ze maar onder de roede doorgaan straks. Goed, broeders, nogmaals hartelijk welkom op deze conferentie. U hebt begrepen, het is de tiende, het is het tweede lustrum. God heeft ons al 9 keren de gelegenheid gegeven om elkaar rondom het woord te ontmoeten en om zo elkaar ook te mogen toerusten. En wie zal kunnen meten hoeveel en hoe groot de zegen is geweest die al van deze conferenties is uitgegaan. We willen hopen dat de Heere ons ook deze keer in zijn gunst wil gedenken en dat we opnieuw een gezegende conferentie mogen hebben. Als ik u deze dingen zeg, dan gaan onze gedachten terug aan hen die ons zijn ontvallen in de afgelopen periode. In het afgelopen jaar zijn toch minstens 3 van degenen die geregeld onze conferentie hebben bijgewoond overleden. Vorig jaar hebben we nog aan dominee Riedijk mogen gedenken, die toen nog ernstig ziek was, maar nog wel in leven. We hebben hem ook nog een aandenken uit onze conferentie kunnen geven. Maar de Heere heeft hem weggenomen vrij kort daarna. Hij heeft onze conferentie meer dan eens gediend, ook met een lezing. En we herinneren ons dat nog als hij op zo pastorale wijze ons bijvoorbeeld het leven van Timotheus liet zien en ons ook diverse dingen uit de schriften heeft voorgesteld. We denken in piëteit aan hem terug en we willen zometeen ook zijn nabestaanden de Heere opdragen. Overleden is ook dominee Bijleveld, vrij onverwacht, had geen ziekbed, was maar een paar dagen eigenlijk dat hij bij de dokter kwam, maar toen werd zijn leven vrij plotseling afgesneden. Hij heeft de laatste jaren ook geregeld onze conferentie voor een deel bijgewoond. Hij heeft de laatste keer nog tegen ons gezegd, jullie moeten ermee doorgaan. Wel, dat hopen we te doen, ook zonder zijn aanwezigheid. Wij denken ook aan broeder van Kranenburg, die ook meer dan 1 keer onze conferentie heeft bijgewoond, die misschien voor velen niet zo bekend was, voor anderen daarentegen weer wel. Als ik me herinner hoe zijn overlijden is aangekondigd, onder andere ook door een grote vriendenkring, dan blijkt daaruit dat hij toch ook in een bepaalde kring een grote plaats heeft ingenomen. We willen ook zijn nabestaanden de Heere opdragen. Dan denken we bijzonder ook aan dominee Van Dijk, een trouwe bezoeker van onze conferentie. Ik geloof dat hij nog nooit gemist heeft, maar dit keer moet hij wel missen. Vanmiddag moet hij samen met zijn vrouw en kinderen en verdere familie een doodgeboren kindje gaan begraven, jongstleden. Vorige week is op een zeer onverwachte wijze het kind dat ze verwachten en waarvan alles goed was, tot op het laatste moment toe, zou je kunnen zeggen, toch levenloos ter wereld gekomen. Een grote schok, een stuk verdriet. En vandaag bijzonder hebben ze de hulp en de ondersteuning van de Heere nodig. Laten wij hen ook in ons gebed de Heere opdragen. Dominee Vreugdenhil en dominee Ruigerok laten zich voor dit ogenblik verontschuldigen. Ze zijn beide door pastorale werkzaamheden in hun gemeente verhinderd om nu reeds aanwezig te zijn. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we komen samen tot u aan het begin van deze 10e conferentie. 9 maal mochten we bij elkaar zijn, met een wisselend bestand van conferentiegangers, maar toch telkens weer rondom datzelfde woord vergaderd, rondom hetzelfde evangelie bijeen, opgewekt, aangespoord en vermaand en bemoedigd voor het werk dat weer wacht. Keer op keer hebt u ons die gelegenheid gegeven. Keer op keer hebt u ons ook in ons samen zijn willen zegenen. En wij zullen niet kunnen meten, heren, hoe groot de zegen voor die en gene is geweest. En wat we uit de conferentie hebben mogen meenemen. We danken u voor al die zorgen, zoals ze in het verleden door uw goede hand aan ons zijn toebedeeld. Die zegeningen die we meekregen, onverdiend, ja dat ook. Want wie we ook zijn en wat onze plaats in de kerken ook is en tot welke ambtelijke taken gij ons geroepen hebt, we zullen daar nooit prat op kunnen gaan en we zullen nooit iets kunnen ontlenen aan onszelf of aan onze positie en zelfs ook niet aan ons ambt, om daarmee uw zegeningen onszelf waardig te kunnen maken. Het is altijd 9 keer lang al onverdiend geweest dat u naar ons wilde omzien en dat u ons wilde zegenen. En o God, als we nu weer bij elkaar zijn, dan bidden wij dat u het om dezelfde redenen nu ook wilt doen. Ons aanzien, ons gedenken, om redenen die opgesloten liggen in uw goddelijk hart, dat tegelijkertijd ook een hart vol ontferming is. Of u om Christus wil ons nu ook wilt bezoeken met dat heil dat hij heeft verworven en waar wij bedienaars van mogen zijn. Dat heil dat zo onmisbaar is voor een zondaar die op reis is naar de rechterstoel. Heren, bedien ons uit uw volheid. Geef de sprekers alles wat ze nodig hebben. Geef ons in het luisteren alles wat we nodig hebben. Geef ons in onze onderlinge discussies te ervaren dat u in ons midden bent. En mag datgene wat we in deze dagen hier beleven ook nuttig en vruchtbaar gesteld worden voor onze ambtelijke dienst. We realiseren ons, heren, u doet het ons realiseren dat we stervelingen zijn. Dat we de adem slechts in onze neusgaten hebben. Dat het zo ook maar voorbij kan zijn. Dat dit ook de laatste conferentie kan wezen die we meemaken. Er zijn er uit onze kring weggenomen. Er zijn er die er niet meer bij zijn, hier niet meer bij zijn. Maar die toegevoegd mochten worden aan de scharen van overwinnaars die de kronen neerwerpen aan de voeten van de gezegende zaligmaker. Heren, we denken aan hen die uit onze kring zijn heen gegaan. De een, dominee Riedijk, had een grote plaats in ons midden, ook al vanwege het feit dat hij onze conferentie meer dan eens heeft mogen dienen met de vruchten van zijn studie, waarmee hij ons heeft mogen verrijken. We danken u voor de gaven aan hem gegeven en voor het feit dat u hem ook aan de kerken hebt willen geven en dat hij zo in eigen kerken, maar ook over de kerkmuren heen, heeft mogen dienstbaar zijn. Laat de vrucht daarvan ruisen als de Libanon, heren, en wilt u degene die hem nabestaan met uw genade sterken en hen ondersteunen en helpen in de verwerking van de rouw en van het verdriet die in hun leven kwam. Zegen ook de gemeente die hij mocht dienen. Mag daar de dienst voortgaan en wilt gij de lege plaats daar vervullen. Heren, we denken ook aan dominee Bijleveld, die meer dan eens op onze conferentie was en die zo plotseling uit dit leven werd weggenomen. Een hele schok voor zijn vrouw. Hij had niet meer de actieve dienst, maar hij had toch een grote plaats ook in de kring waar hij heeft mogen dienen. Heren, we denken aan zijn vrouw die eenzaam achterblijft. Help ook haar en wees ook haar nabij en geef ook haar de vertroostingen van uw geest en van uw genade. En dan ook de nabestaanden van onze broeder van Kranenburg, die ook uit het leven werd weggenomen. Heren, help ook degene die bij hem hoorden en die met banden van liefde aan hem verbonden waren. en wilt u ook daar uw vertroosting en uw bijstand schenken. We bidden u ook voor de familie van Dijk, die vandaag een hele moeilijke dag beleven. Vorige week eigenlijk al, toen zo onverwacht het kind dat verwacht werd, wel geboren werd, maar levenloos ter wereld kwam. Wat een verdriet, als de verwachting zo radicaal wordt afgesneden en als een bloem in de knop wordt afgebroken. Heren, wij bidden van u dat u ze sterker wilt vandaag, als ze met dat overleden kind naar het kerkhof moeten en als die baby in het graf moet worden neergelegd. Het heeft niet eens kunnen leven, het is niet eens kunnen openbloeien en nu wordt het al ter aarde besteld. Dat tekent op een hele schrijnende wijze, o God, dat wij zondaren geworden zijn en dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. Is er groter tegenstelling te bedenken dan dat een geboorte en een sterven zo in elkaars verlengde liggen? O God, wij bidden van u dat u ze helpen wilt bij het verwerken van dit verdriet en het dragen van deze last die u oplegt. Laat eens het beleven dat terwijl uw weg, uw voetstappen in de zee zijn, het tegelijkertijd ook waar is dat uw weg in het heiligdom is. Er hangt dan weliswaar een gordijn voor en er kijkt geen mens achter. Maar het geloof weet dat het achter dat gordijn toch allemaal goed gebeurt. En dat er geen feil is en dat er niets aan mankeert. Dat u wijs bent, dat u goed bent. Ook al moeten we dat dan alleen geloven. Maar dat geloof mag het toch winnen. Ook over het verdriet, ook over de dood heen. Laat dat beleefd en ondervonden worden. Heren, zegen ons met elkaar en wees ons in alle dingen nabij en goed. Bewaar ons voor de zonde. We moeten ook hier op deze conferentie voor het kwade behoed worden. Laat de duivel geen vat op ons hebben, heren. We zijn daar niet immuun voor. Ons ambt maakt ons ook niet immuun voor de boze. Alleen de vreze des Heren, die doet afwijken van het kwaad en die doet het goede verkiezen. In woord en in wandel schenk het om Jezus wil. Amen. Ik geef graag het woord aan dominee Van der Bas voor zijn openingswoord.
Ik wil voorstellen om, nu wij beginnen, eerst samen te zingen uit Psalm 62. Psalm 62, daarvan het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. En het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Psalm 62, vers 1 en 5. openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament in het Evangelie naar Matteüs, het zesde hoofdstuk. Matteüs 6, de verzen 5 tot en met 15. Matteüs 6 vanaf vers 5 tot en met vers 15. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. Want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u dat ze hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende bidt uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want ze menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Wordt dan hun niet gelijk, want uw Vader weet dat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. We staan vanmorgen stil bij het zesde vers van Matteüs 6. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Broeders, waar het eenzaam bidden wordt verzuimd, zo zegt Erskine, leidt dat tot een kwijnende staat van de ziel. Hij zegt in een van die 14 preken over het gebed, die gebundeld zijn en in het Nederlands vertaald, ik geloof dat dit de eigenlijke oorzaak is van veler droeve klachten over de dorheid van hun zielen. En daarover dat de middelen der genade hun geen nut doen. Dat het eenzaam bidden wordt verzuimd. In het boek van Gardiner Spring, getiteld The Power of the Pulpit, staat in een hoofdstuk over de persoonlijke godsvrucht van de predikers dit te lezen, dat er in vroeger dagen eens een vergadering gehouden werd in Engeland van vooraanstaande predikanten. En het gesprek cirkelde rondom de vraag hoe het kwam dat onder hun bediening er zo weinig te bespeuren viel van het werk des Heren. Welke oorzaken daarvoor bij hen zelf te vinden waren. En daar kwam in al die overwegingen uiteindelijk maar één antwoord. Ze moesten zichzelf ervan beschuldigen dat er een schromelijk tekort was aan persoonlijke omgang met God. En vooral dat er sprake was van de verwaarlozing van dat stille gebed in de binnenkamer. In het Bijbelgedeelte wat wij voor ons hebben, is er sprake van een van die drie pericopen waarin het gaat om de motieven. De motieven waarom. Je kan immers ook van het bidden naast dat geven van aalmoezen en vasten je afvragen. Wat zit er nu achter? Wat is nu eigenlijk de bedoeling? Bidden en bidden is tenslotte twee. En de vraag die Christus in de bergrede aan de orde stelt is deze. Wat is nu het motief? Wat is nu de achtergrond van de gebeden? En daarbij ziet hij de scharen aan. Maar vooraan bij die scharen zijn de geroepenen, zijn de discipelen gezeten. De komende ambtsdragers van de kerk. En dan zegt de Heer Jezus Christus dat er in die dagen waren die het gebed gebruikten om zichzelf voor de mensen te etaleren. Ze mikten het met hun vaste en geregelde gebeden zo uit dat ze op een druk kruispunt in dorp of stad aanlanden, om daar met veel pozen de handen naar de hemel op te heffen en onder luid geroep de formuliergebeden uit te roepen. En verder, de gebeden die in de synagogen dienden te worden uitgesproken, werden met graagte aangegrepen om zichzelf te laten zien en te laten horen voor de samengekomen gemeente. De hemelse leraar, als hij erover spreekt, dan blijkt dat hij er doorheen ziet. Door het masker heen wat de veinzers dragen. En hij, dat klinkt ons uit de grondwoorden tegen, hij ziet het aan als toneelspel. Dat wordt opgevoerd voor de mensen. Want, u kunt het zelf ook opmerken, het is eigenlijk te lezen uit wat staat, of eigenlijk wat er niet staat in dat vijfde vers. Men richt zich dan met zijn demonstratiegebeden niet tot de Heere, immers de naam van God valt er niet in dat vers. Nee, men richt zich tot de mensen, om door hen gezien te worden. Eigenlijk doen de woorden voor Gods aangezicht er nauwelijks toe. Maar men wenst door de mensen gezien te worden. En nu meen ik dat wij als predikers ons ook van dit gevaar wel bewust hebben te zijn. Er wordt door ons zoveel gebeden in het openbaar, is het niet? In de kerkdienst en op huisbezoek en tijdens de kerkelijke vergaderingen en straks in het winterwerk. Hoe vaak hebben we te bidden op een catechisatieavond? Om dan mag niet te praten over al die ceremoniële gebeden waar men ons graag voor uitnodigt. Een opening hier en een sluiting daar, als je er gevolg aan geeft. Bidden om door de mensen gezien te worden. Broeders, in al die openbare gebeden ligt toch een verzoeking. Deze verzoeking. Om ons ergens te laten leiden door de mensen die we onder ogen hebben. Voordat we onze ogen sluiten tot het gebed. De verleiding om de mensen die we voor ons hebben naar de mond te bidden. Het zal niet altijd bewust gebeuren. Maar het kan ook heel onwillekeurig. Zonder dat we er zelf haast erg in hebben. Mensen naar de ogen zien en naar de mond bidden. Kunt u zeggen dat u er altijd vrij van bent? Misschien is dat wel voorzichtig gevraagd. En dan kijk ik maar niet verder dan mezelf. Onze openbare gebeden mogen wel een voorwerp van zelfonderzoek zijn, telkens weer opnieuw. Wat gaat er nou eigenlijk schuil achter die woorden van mijn gebed? Is dat heimelijk toch met al die ootmoedige en schuldbeleidende woorden de hoogmoed? Is dan toch mijn aanzien in de gemeente? Mijn eigen gemeente, zoals we dat dan zeggen. Of in een gastgemeente. Of bij de broeders van de kerkenraad. Of bij die geoefende christen die we in de kerk zien zitten. Of bij wie we op huisbezoek gaan. En van wie we graag de instemming ontvangen over ons werk. Als we daarop zouden drijven, broeders. Als we het zouden moeten doen alleen met wat we willen zien in de ogen van de mensen met wie wij bidden. Dan zegt Christus wel dat we het ook moeten doen met het loon dat de mensen ons te geven hebben. Misschien met dat instemmende knikje van die gekende des Heren. Van die moeder in Israël die we wel eens opzoeken. Maar weet u, als u daarmee doen moet, dan loopt u wel het genadeloon van de Heren mis. Als het zo zou zijn, en God verhoede dat. Dat dat bidden voor de mensen het een en het al is. Als dat nou de hartenklop van ons dienstwerk uit zou maken. Nou, dan is er bekering nodig. Ik wil straks in het einde van de dagen onze plaats niet zijn onder degene die wel, zoals aan het einde van de bergrede met andere woorden staat, onder degene die wel in Gods naam openlijk gebeden hebben. Maar die ook openlijk uit de mond des Vaders zullen horen. Ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij die de ongerechtigheid gewerkt hebt, zelfs in de allerheiligste dingen. Na dat waarschuwende woord, broeders, over de geveinsden, voegt Christus voor zijn hoorders er ook opbouwend onderwijs bij. En ik denk toch met name wel voor zijn geroepenen, voor de discipelen. Er treedt een wending op in zijn spreken, in zijn preek. Het gaat van de pluralis ineens over naar de singularis. Maar gij, enkelvoud. Dus wat Christus voor heeft is niet meer zozeer tot alles samen te spreken, maar tot een ieder persoonlijk te spreken. Maar gij, wanneer gij bidt. En u zult waarschijnlijk wel weten, er valt hier in dit gedeelte zelfs het persoonlijk voornaamwoord. Daar is men in het Grieks zo scheutig niet mee. Daar zit nadruk in. Daar ligt klem in. Gij. Gij persoonlijk. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in de binnenkamer. Dat is die kamer waar de voedselvoorraad opgeslagen lag. Dat is die kamer waar ook de kostbaarheden bewaard werden. Een kamer zonder raam, misschien wel het enige vertrek in een huis wat af te sluiten viel, op slot te doen was, zodat degene die zich daarin terugtrok er ongestoord kon wezen. De binnenkamer. De kamer met de minste afleiding. De kamer waar het minste gerucht binnendringen kon van buitenaf. Zeg maar een stille studeerkamer aan de achterzijde van uw huis, van de pastorie. Waar u zorgvuldig eerst de haak van de hoorn gelegd hebt, voordat u het aangezicht van uw God zoekt. En waar zelfs uw vrouw, omdat u dat in alle geregeldheid op een vaste tijd doet op de dag, uw vrouw niet binnenkomt, niet zomaar binnenloopt, laat staan dat ze er iemand zou toelaten. Omdat ze weet dan zoekt mijn man het aangezicht van God in het gebed. U, tot God biddend, die in het verborgene is. De verborgen omgang met de Heere God. Gehoorzaam aan de heilzame opdracht van Christus. U in uw binnenkamer. U biddend tot God die in het verborgen is. Die woordjes, die in het verborgen is, daar duidt Christus zijn Vader nader mee aan. Straks zal hij zijn discipelen leren bidden, onze Vader die in de hemelen is. Hier staat, uw Vader die in het verborgene is. Zou dat niet beduiden dat de Heere, dat die hemelse Vader zich in zijn volle heerlijkheid, naar zijn wezen en naar zijn deugden nog niet openbaart aan ons? Dat hij het nodige daarvan nog terughoudt? Van zijn grenzeloze grootheid en van zijn mateloze gerechtigheid en van zijn vlekkeloze heiligheid. Dat onkreukbare, dat hoge, wat we hier niet eens kunnen zien. Hij is in het verborgene. Daar zegt naar mijn inzicht de Heer Jezus Christus dit mee. Dat de Vader het ons hier bespaart. Want er zou er toch niet één wezen. Niet één die dat zou kunnen verdragen, dat God zich in zijn volle glorie aan ons vertonen zou. Als Mozes er al zou bij wegsmelten, wie zou dan niet wegsmelten bij God en bij zijn gerechtigheid en bij zijn heiligheid? Wie kan God zien en leven? We zijn immers bij lange niet die we moeten zijn. En dat is voor God niet verborgen, dat is voor hem open en bloot. En toch, zegt Christus, bidden tot hem die in het verborgene is. Uw Vader. Dat is een opdracht voor allen die Christus tot zich geroepen heeft. En die hij ook onweerstaanbaar tot zich getrokken heeft door zijn woord en geest. En als we het dan in Matthäus houden, dan mogen we zeggen, het is Immanuel die dat zegt tot zijn discipelen in het bijzonder. Tot hem die de Zoon van God is, die God zelf is. Maar die Immanuel wordt God met ons. Die zich voegt bij de mensen. in een onpeilbare zelfvernedering. En die dat doet om mensen die zich vrijwillig van God hebben losgetrokken en gerukt, opnieuw met God te verzoenen. God met ons. Er zit toch iets in dat woordje met God, met ons. Van de bloedband die Christus legt tussen de Vader en hem en degene die hem toegaan behoren. Staat er niet elders geschreven dat Christus zich niet schaamt om de zijnen zijn broeders te noemen? En als hij de oudste broeder is, ja dan legt hij ook de Vadernaam ons op de lippen. Terwijl het de geest van God is die in het hart ons die Vadernaam zo vaak voorspelt, totdat we het overnemen. Uw Vader. Met een enkele zin gezegd betekent dat Christus geeft een opdracht aan aangenomen kinderen Gods. Die dienstknechten van God geworden zijn. En Christus draagt hen op om te bidden tot hem die in het verborgene ook ziet. En zo schildert Christus zijn Vader af als de alwetende. Hij weet alle dingen. Hij ziet alle dingen. Ook wanneer u aan Christus bevel gehoor geeft en in uw stille vertrek uw knieën buigt voor hem. Om te bidden tot hem die in het verborgene ziet. Een kind en een vader. Wanneer is een kind het meest vertrouwelijk? Niet in gezelschap, zeker niet als er vreemden bij zijn. Wanneer is een kind het meest vertrouwelijk? Als het alleen is met papa. Dan vertelt het alles, dan gaat het hart open. U alleen voor het aangezicht van uw Vader, die in de hemelen, die in het verborgene is. Mag daar niet het gebed het vertrouwelijkste zijn? Daar waar niemand u hoort dan uw Vader alleen. Daar hoeft niks te worden verborgen. Daar hoeft ook niks overeind te worden gehouden. En het kan ook niet. Als dat gebed in de eenzaamheid gebeden wordt. Ja, wie zijn we dan? Dan zijn we van alle gewichtigheid ontdaan. Daar helpt geen zwarte jas aan en er helpt ook geen stemmige stropdas aan. Daar wordt een weleerwaarde of een eerwaarde heer tot een kind dat onder de vuile vlekken zit. En tot een dienstknecht die met een vuile handen aankomt en met een verscheurd hart. Broeders, is dat gebed niet bij uitstek het gebed waarin onze persoonlijke zonden en onze ambtelijke zonden zonder enige terughoudendheid beleden dienen te worden? Want als er ergens verootmoediging is, in de diepe, in de eerlijke, maar ook in de concrete zin, dan mag het toch hier, in het verborgene. Wat kan er zo al omgaan in het hart? De onzuivere gedachten die er opwellen in het hart tegen de mensen. En misschien zelfs wel tegen God. Als je al een tijd lang gereed bent met je studie theologie. En je weet je geroepen zonder dat je daarmee te koop loopt. Van Gods wegen tot het ambt van dienaar des woords. En er is geen kerkenraad en er is geen gemeente die een roep doet uitgaan. Het is niet altijd even zuiver wat er dan stormt in het hart van een mens. En als het beroepingswerk, als je dienstdoend predikant geworden bent door Gods genade. Als het beroepingswerk je altijd maar voorbij gaat en je staat al vele jaren in diezelfde gemeente. Soms met grote zorgen. En met een hoop tegenstand. En je denkt soms, als je in de binnenkamer bent, als je alleen bent op je studeerkamer, dat je het niet langer zult uithouden, dat je er nog een keer uit moet vluchten uit dat ambt. Je voelt je zo onbegrepen, zo nameloos alleen. Wat kan er dan allemaal in onze gedachten opkomen? Wat voor God niet bestaan kan. En keer het ook maar om. Wat dacht u van de schande? Van de schande van de hoogmoed? wanneer de mensen je beginnen aan te praten dat het allemaal zo goed gaat en dat het allemaal zo geweldig gaat. En zal druk bezig zijn om een voetstuk voor je te metselen waar ze je op willen plaatsen. De kerkdiensten raken al gevulder. En bij alle door de weekse bezigheden is al meer belangstelling en je wordt al maar hoger en hoger geheven. Je zou het contact met de grond verliezen. En mag dan de zonde achterblijven. Van geloof in eigen kracht. Moet die zonde dan onbeleden blijven. Van die overtuiging dat u nou de aangewezen persoon bent. Om die gemeente waar u nu juist gekomen bent of zult gaan komen. Om daar nou eindelijk eens wat orde te brengen op de zaken en in het geestelijk gebied. In leer en leven samen. Of de zonde van de professionaliteit. Van de gemakzucht. In de voorbereiding van de heiligste dingen. Ach, hoeveel keren heb ik nou al gepreekt? Het is altijd nog goed gegaan. Het verloopt altijd ordelijk en ze luisteren aandachtig. Wie merkt het nou? Hebt u wel eens last van op uw knieën? Of u wel alle recht gedaan hebt aan het tekstwoord in de prediking toen u die erover hield? Was er wel? Was er wel die heilige ernst? En was er ook die liefdevolle aandrang om zich gewonnen te geven aan koning Christus? Hebt u het woord, heb ik het woord, van zonde en genade in alle eerlijkheid, maar ook in alle volheid en in alle rijkdom wel in het midden van de gemeente gelegd? Is het voorgehouden zoals de Heere God het me voorgehouden heeft, zelf in de binnenkamer? Of wilde ik rechtvaardiger zijn dan God? Of barmhartiger misschien? Hebben we wel leiding gegeven vanuit het heilig woord van God aan het geestelijke leven dat er is in de gemeente? Is het ziekelijke afgesneden en het gezonde gebouwd? Hebben we de kleinen in de genade bemoedigd? Of brengen we ze met onze prediking in de vertwijfeling? Wat is het nou bij ons, broeders? Dat moet toch beleden als dat bij ons huist? Als je bij jezelf het niet klaar krijgt en niet helder krijgt, heb ik nou aan de hang om aan het verwachtingspatroon van de gemeente te voldoen toegegeven? Of sta ik nog achter de opdracht die Christus mij geschonken heeft? Dat stille gebed. Is er ook niet de beschaming over die weinige en over die lauwe gebeden? Voor hen die van de gemeente dreigen weg te dwalen in leer of leven. Voor hen die gestruikeld zijn wellicht in de een of andere openbare zonde. En die wankelen ten dode. Waar is onze bewogenheid in de binnenkamer? En, ja, als u eerlijk bent, dringen dan onderhand de zonden van het gezin tegen uw vrouw en tegen uw kinderen als God ze u gaf niet naar de voorgrond. Terwijl u daar neergeknield ligt in uw binnenkamer. U weet wel, dat uitvallen aan tafel. Zo onredelijk. Of zomaar bij thuiskomst van het een of ander wat u vermoeid heeft. Of wat u allemaal tegen de haren ingestreken heeft. Wat onredelijk vaak. En dan jezelf maar excuseren met dat gewichtige ambtelijke werk. En ondertussen, van ons kroost dulden we geen kik. En wat misschien wel het schrijnendste is om op de knieën uit te zeggen. De belijdenis van de slordigheid. Van de slordigheid in onze persoonlijke omgang met God. Die wel de neergang van het geestelijk leven tot gevolg moet hebben. Persoonlijke en ambtelijke zonden. De belijdenis daarvan zal bij een ieder wel zijn eigen inkleuring hebben. In de binnenkamer, broeders. In de binnenkamer zijn we wat we werkelijk zijn voor God. Daar zijn we dienstknechten en kinderen tegelijk. Van alle schijn ontdaan. Daar zijn we niks meer dan zondaren voor God. Beschaamde zondaren. En dan weten we wel van de schande van de zonde die ons op het hart ligt, die we bedreven hebben. Maar het is vaak zo vluchtig. Zo ongevoelig. Zo zonder dat we werkelijk wondpijn hebben. U in uw binnenkamer, in de belijdenis van zonden. Heren, ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellenden. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Dan zijn we als zondaren verlegen om de gunst van God in Christus alleen. Daar kan je zo naar verlangen. Daar kan je zo naar verlangen. Naar zo'n hernieuwde blijk van de gunst des Heren. Als het bij jezelf niks is dan armoe. En als de schappen van die geestelijke voorraadkamer helemaal leeg zijn. En je niets bent en je niets hebt en je ook niks hebt uit te delen. En je al zucht als je denkt aan het komend winterseizoen. Hoe kom ik er weer door? Terwijl je zelf de voorraadschappen wel hebt leeggeschoven. Dan is de Heere een end weg. En wat is het dan goed, broeders? Wat is het dan goed om in herinnering te roepen op welke wijze uw Vader die in het verborgene is en ziet. Waarop Hij van zich laat spreken in zulke omstandigheden. Want niet alleen een kind is op zijn vertrouwelijkst als het alleen is met zijn vader. Dacht u niet dat ook een vader de tederste bewijzen van zijn genegenheid gaf? Juist ook wanneer die alleen is met zijn kind. Door wat hij zegt en door wat hij te bieden heeft. En dat is bij de hemelse vader wel wis en waarachtig waar. Niet zelden klinkt daar in de binnenkamer het helderste de bazuin van het evangelie. Daar waar een neergebogen kind zijn hart voor God heeft uitgestort. Daar waar een beschaamde dienstknecht zijn feilen heeft erkend. Daar klinkt van de hemel, vrees niet, ik ben uw heil alleen. En als hij dan komt, dan mag het uitgejubeld. De Heere is mij verschenen van verre. En dat alleen maar om mij toe te voegen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. En dan leidt Christus, dan neemt hij onszelf bij de hand. En dan leidt hij ons zijn binnenkamers binnen. Zijn schatkamers binnen. En wat zijn die vol, wat zijn die overvol. Daar liggen al de bewijzen van zijn genadige liefde. Om ze te zien niet alleen. Maar ook om ze te tasten en ze te genieten. Al de schatten en de gaven die er in Christus verborgen liggen. Ze liggen daar om ze te nuttigen tot verzadigens toe. Want in die binnenkamer wordt liefelijk geleund op Christus. Daar wordt de gemeenschap met hem geoefend. Daar wordt ze gesterkt, daar wordt ze verstevigd. En daar wordt in die geestelijke voorraadkamer van Christus, daar wordt die armzalige voorraadkamer van ons ook weer bijgevuld. Daar wordt nieuwe kracht ontvangen en gevonden om te arbeiden in zijn dienst. Daar is nieuwe moed, daar is nieuwe vreugde om te werken waar hij ons heeft aangesteld. En daar is nieuwe kracht ook om de last te dragen die God op uw schouders heeft gelegd. Persoonlijk of ambtelijk. U in uw binnenkamer, overladen met het goede uit de voorraadkamer van Christus. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in de binnenkamer en de deur gesloten hebbende bidt uw Vader die in het verborgene is. Hij ziet in het verborgene. Broeders, het is een opdracht, van onze zender. Bid in uw binnenkamer. Wel in het openbaar hun gebeden afsteken, dat ze huichelaars zijn. Waar geen verborgen omgang is met God, zegt hij, daar is geen sprake van wedergeboorte, van nieuw leven. En u gaat de vraag toch wel dringen, broeders. Naar onze praktijk. Wat voor plaats heeft dat binnenkamergebed in ons persoonlijke leven? En niet minder in onze ambtelijke arbeid. Het is is er toch wel. Het is er toch wel. U begrijpt wel, er wordt hier niet gevraagd naar die onrustige gebeden. Als ons alles klemt, als we de zenuwen krijgen voor wat er nu weer gebeuren moet, iets nieuws is onverwachts. Hier wordt gevraagd naar de regel, naar de beoefening. Naar het stille gebed van alle morgen. Naar die vaste momenten van eenzaamheid die u zoekt. Die momenten van gemeenzaamheid met God. En als u weet, ik heb het daarnet voorgelezen aan het begin, wat er van afhangt. Dat mannen van eertijds al moesten belijden dat zoveel van de vruchteloosheid van de arbeid in Gods koninkrijk te wijten is aan de biddeloosheid in de binnenkamer. Dan is het een heilige opdracht. Ja, iedereen weet wat er allemaal tegenin kan komen. Er is al zoveel in onszelf. We maken ons zo druk. En we hebben het zo druk. Er is bijna geen dominee. En daar ben ik zelf bij. Of het ligt ons op de lippen bestorven. We zijn zo druk. De drukkige werkzaamheden binnen de gemeente. En dan ook nog de nodige daarbuiten. De consulentschappen, de deputaten, de afvaardigingen, de commissies en de redacties en de besturen. Waar wij onmogelijk in gemist kunnen worden. En dan de doordeweekse beurten en de lezingen en de artikelen en de boeken die respectievelijk moeten gehouden worden en geschreven worden. Het is zo druk, het is zo druk. Dacht u niet dat het een geestelijk verschralingsproces in de hand werkte? Dat wij ons zo druk maken, dat we voor de allerheiligste dingen nauwelijks meer tijd hebben. Hoe dikwijls lopen je gedachten aan het begin van de dag al vol met alles wat je denkt dat zo nodig moet gebeuren. Het is mij al veel te vaak gebeurd dat ik al aan mijn bureau zat voordat ik er erg in had. Of dat je al in gesprek bent met die of gene terwijl je God niet eens onder ogen gekomen bent. En als je al neerknielt voor Gods aangezicht, dan draait daar in je hoofd die molen van al wat er nog gebeuren moet. Dit moet geregeld en daar moet achteraan gebeld en dat mag vooral niet vergeten. Het moet beslist vandaag de deur nog uit. En dan zijn die gedachten die bedoeld waren voor God al bij lange weggevoerd in de beslommeringen van het gemeentelijk leven en alles wat er omheen hangt. Ja, we zeggen wel met onze lippen dat God de enige werkmeester is van alle geestelijke werk. Maar hoe dikwijls komt onze onwillige geest, ons onwillige vlees daar pal tegen in opstand. Juist als wij dachten onze ootmoedige afhankelijkheid aan God te gaan belijden. Want dat zult u toch wel bij ondervinding hebben. Waar God ons in de binnenkamer heeft, daar is de strijd niet over. Als hij ons eindelijk daar heeft waar we beginnen moeten, dan wordt de strijd dikwijls meer. De strijd met ons eigen ik. Al meer ontwaren we juist daar de onwilligheid en de tegendraadsheid van ons zondige vlees. Dat we in de heiligste dingen zo onzuiver zijn. Kan je een walg van jezelf hebben. Zo kunnen de bezigheden ons in de greep krijgen. En ons verwarren in dat stille gebed voor God. Of is het misschien bij u de geestelijke traagheid. De luiheid. Dan is er niet eens gevochten. Dan is er niet eens gevochten om een vaste tijd te hebben om Gods aangezicht te zoeken. En ja, dan glijdt het al verder weg. Je kan op de spiraal van de geestelijke neergang zo ver wegzakken dat de onrust en het schuldbesef ontbreken gaat, terwijl je het voornaamste werk voor Gods aangezicht niet doet. Oh, dan weet je het best. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vree verbond getoond. Maar die ogen gaan niet opwaarts om op God te letten. En het gemoed is niet stil in die zin zoals God het van ons eist. Het is doodstil en het is nameloos leeg. En er zijn nog wel meer excuses te bedenken. Het lijden aan de gemeente waar je staat. Als er de geest van de dode verstarring waait. Waar geen breekijzer achter te krijgen valt. Of die van de moderne verwarring, zodat het niet in één of ander verband te vangen valt. Zo los. Of het gaat beide soms in een gemeente pal tegen elkaar in. En het tij lijkt met geen geweld te keren. Wat je ook zegt of wat je ook zwijgt. En soms lijkt het alsof je de gevaren alleen ziet. De kerkraad zegt, ach domen, dit valt allemaal wel mee. Alsof je er alleen tegen strijdt. Wat kan je dat moedeloos maken? Biddeloos ook. Maar broeders, al het water van onze omstandigheden kan het bevel van Christus niet uitwissen. Voor u en mij. Zeker als wij bedenken dat de hemelse leraar zelf ons voorgegaan is in deze dingen. Hoe zouden wij hem dan niet navolgen als hij ons riep in de genade en in het ambt? Lezen we van hem niet verschillende malen dat hij de scharen van zich liet. En dat hij een eenzame woeste plaats opzocht om te bidden. Andere keren lezen wij dat hij een berg opging alleen om te bidden. We lezen het zelfs tot het laatste toe van hem. Tot in de hof van Gethsemane. Eenzaam bidden. Dat deed hij ook met de drinkbeker van onze schuld voor ogen. Hoeveel zit er in die beker? Aan schuldeloze, schuldige biddeloosheid van ons predikanten. Het kan ons niet bitter genoeg vallen, broeders. Als we ook maar één dag dit voorname bevel van Christus voorbij gaan. We worden er door onze heiland krachtig toe opgewekt. Maar gij, dat is niet voor een ander, dat is voor mij en voor u. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in de binnenkamer. Daar zijn de dienstknechten van Christus aan te herkennen. Aan het oprechte gebed voor Gods aangezicht, waar niemand bij is. En alsof het bevel van de Heere en Heiland alleen niet genoeg is. Alsof hij, nee, niet alsof, hij weet van de zwakheid van ons vlees. Hij stelt ons ook nog een beloning in het vooruitzicht. En hij die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Dat hoef ik u niet toe te lichten. Die beloning, die vergelding, dat is altijd beloning en vergelding van dat werk. Dat God door zijn geest zelf in ons legt. Openbare vergelding. Dat ziet op de nabije toekomst en op de verre toekomst. Wat doet de Heere met zulke stille bidders? Ik heb maar wat geleend van Erskine. Er is veel van te leren. Hij zegt, de Heere laat van die stille bidders dikwijls toenemen in de genade die de drie-enige God uitdeelt aan allen die hem ootmoedig vrezen. Dan is er een opwassen in de kennis en in de liefde tot de Heere Jezus Christus. En dan gaan we meer en meer zien van de hoogte en van de diepte en van de lengte en van de breedte van de genade die er is in Christus Jezus. En wie trouw is in de persoonlijke gebeden, gemeente. Broeders. Het kan wel zijn dat ze herkend worden als ze in het openbaar bidden. Omdat er dan iets blinkt in de woorden, soms ook in het gezicht. Daarvan dat ze met God geweest zijn. Zoals bij Mozes. Al kunnen we lang in zijn schaduw niet staan. En zijn er niet, en dan raken we aan een ader. Ook aan de reden waarom ik dit gedeelte gekozen heb. Om deze morgen met u te overdenken. Zijn er niet vele voorbeelden bekend uit de historie van de kerk. Van de verrassende, van de heerlijke zegen. Die God de Heere schonk wanneer... En waar, niet vanwege, maar wel op het aanhoudende gebed van zijn ootmoedig gemaakte dienstknechten. Op het gebed van die worstelaars aan de troon van Gods genade. Waar de eenzaamheid gezocht werd. Daar gebeurde dat wonder, dat velen met kracht werden overgezet uit de duisternis. In het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Zijn de mannen die de Heere heerlijk gebruikt heeft in zijn dienst. Niet één voor één mannen geweest. die het geheim van de binnenkamer terdege kenden. Mannen van het gebed, van de worsteling om God en om het behoud van al degenen die onder hun hoede waren gesteld. Broeders, als er één ding voornaam is, dan is het wel dat al ons bezig zijn in de prediking en alles wat ermee samenhangt, dat het doordrenkt geraakt van dat stille gebed voor Gods aangezicht. We kijken wel met diepe zorgen ieder naar onze eigen kerk. Ik weet van een andere kerk niet zoveel als van mijn eigen kerk, dat zult u begrijpen. Maar als je zo de krant eens leest, dan denk ik dat in elk van de kerken waartoe wij behoren er vragen en zorgen zijn over de verdeeldheid. En die minderen niet. Die minderen niet. En als ik in mijn eigen kerk kijk, dan komt er nog iets bovenop. Dat geesteloze samen op wegproces, dat ons hervormden van onze kerk dreigt te beroven. En ons wil overhalen om plaats te nemen in een kerk die zelfs in haar grondslag niet gereformeerd meer is. En we kijken vandaag met grote zorg naar de dodigheid, de geestelijke dodigheid, die als een nat, verstikkend kleed over vele gemeenten ligt uitgespreid. Toch vasthouden aan de belofte hier te lezen. God zal de stille bidders niet beschamen. Hij zal het in het openbaar vergelden. Nou, en als dat waar is, en het is waar, dan kan er toch een keer ten goede komen in de verwarring van de eigen kerk. In dat stille vertrouwen hebben wij toch te leven. Ondanks ons. En dan kan er zelfs een keer komen in dat ruïneringsproces van onze kerk. Er kan zich toch ook vandaag dan een geestelijk ontwaken voordoen. Een nieuw begin van Gods krachtige bemoeienis met ons land en volk en met onze kerken. In het openbaar zal Hij het vergelden aan hen. Hoe heerlijk zal, ja, en dan zijn we bij het laatste, bij de verre toekomst, hoe heerlijk zal het ook aan het licht komen. Op de jongste dag. Als Christus weer komt als een rechter van hemel en van aarde. En elk mens voor zijn troon zal moeten verschijnen. Ook de dienstknechten die hij zich geroepen heeft. Dat is toch wel de diepste waarde van die toezegging waarmee ons tekstvers besluit. Zal het niet verbazend en verwonderend zijn, broeders, dat Christus dan die bidders uit de binnenkamer voor zich roept. Wie kan zich daar nou een voorstelling van maken? En ze verwijst naar dat koninkrijk dat God de Vader voor hen bereid heeft. Van voor de grondlegging der wereld. Erskine zegt er dit van. Dan zal de rechter het zaad van Jacob uitkiezen. En dan zal hij tot hen zeggen dat ze zijn aangezicht niet te vergeefs hebben gezocht. Dan zal die rechter openlijk zeggen, dit volk en ik, we hebben elkaar al sinds lang gekend. Zij en ik, we hebben elkander in het verborgene in liefde omhelst, waar niemand in de wereld van wist. En wanneer zij met twijfel of met vrees bevangen werden, of door gebrek of door benauwdheid, heb ik hen in het verborgene gehoord. En dan zal die koning, die rechter zeggen, let nu op, al gij engelen en mensen. Ik heb hun arbeid van liefde aangenomen en al hun onvolmaaktheden vergeven. En ik geef hen een plaats in mijn onmiddellijke tegenwoordigheid, in eeuwige woningen. O zalige dag, o alles overtreffende vergelding. Broeders, zo wordt voor allen de kroon van de rechtvaardigheid weggelegd, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Dan zullen de leraars blinken als glans van het uitspansel. En die er velen rechtvaardigen zullen blinken gelijk de sterren. Altoos en eeuwiglijk. En dan zal te horen zijn uit de mond van de koning van de kerk. In het verborgene zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 25. En daarvan het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden. Naar zijn vrede verbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts. om op God te letten. En ook het tiende vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Psalm 25 vers 7 en vers 10. Zullen samen danken en ook een zegen vragen over de maaltijd voor straks. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Alle dingen zijn u op het volmaakst bekend. U weet, Heere God, hoe makkelijk ons dat over de lippen komt, dat geklaag. Dat ellendige geklaag over de toestand van de kerk vandaag. En u weet ook hoe moeilijk het ons over de lippen komt en vanuit het hart komt om te zeggen, Heere, er is maar één ding om over te klagen en dat is over mijn zonden. Over dat schaamteloze, biddeloze leven van mij. Die gij toch met koorden van eeuwige liefde getrokken hebt, in de genade en ook in de dienst. Heere God, wilt u ons leren bidden? Dat is het enige wat wij u te vragen hebben, leer ons bidden. In de binnenkamer voor uw aanschijn. O God, gij zijt een hoorder van de gebeden. Gehoort ook dit gebed. Zie ons dan aan in de uitdelging van al onze verborgen zonden. In het bloed van Jezus Christus, de grote voorbidder en hoge priester. We vragen uw zegen over de maaltijd. Maak dat ons lichaam ermee verkwikt raakt. Hoor ons. Uit genade. Amen.